Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom.
Hoi, hij staat aan.
Ik moet even mezelf even thee inschenken.
Oké. Peter, welkom. Ik moet je even welkom heten.
Ja, oké.
Voor de luisteraar.
Is dit al de podcast?
Nee.
Oké.
Want?
Gewoon, dat vond ik altijd heel weird. Het heel slecht begin.
Maar het begin is altijd kut.
Oké.
Ha, lieve mensen. Pepijn Schoneveld hier. En je luistert naar de podcast Pep Talk. Ik stel de grote en kleine vragen des levens. En in deze aflevering vraag ik me af... Wanneer gaat een grap te ver? Wat is de grens van een roast? Het antwoord ga ik zoeken met niemand minder dan Peter Pannekoek.
Yo man.
Fijn dat je er bent, Peter. Wil je thee? Nee, jij hebt water. Jij hebt water, ik heb thee. Proost.
Cheers.
Cheers. Oké. Laatst werd ik, tot mijn grote verbazing, 37. Ik had namelijk nooit gedacht dat ik überhaupt de 12 zou halen. Dus... moest dat natuurlijk gevierd worden. En ik gaf een verjaardagsfeest in mijn huis... en ik had alle mensen uitgenodigd waarvan ik hou. En omdat een paar gasten bang waren voor grote groepen mensen... vanwege Tante Corrie natuurlijk... had ik voor het feest losbarsten, de angsthazen zeg maar... uitgenodigd om en petit comité wat te eten. Samen met 3 vrienden zat ik aan de eettafel... en we waren Thais aan het eten. En ineens gebeurde er wat er altijd gebeurt... wanneer ik mij omring met een grote groep mensen... en wat tevens vaker gebeurt als mensen bij elkaar komen. Er ontstond een apenrots. En dat houdt in dat degene bovenaan de apenrots... en de mensen net daaronder grappen gaan maken over degene daaronder. En je raadt het al, die persoon ben ik vaak. Alleen... vind ik dat niet erg. Ik heb geen zin om mee te doen met de apen en aperinnetjes en hun rots. Dus ik sta graag onderaan te kijken en ik incasseer dan gewoon. En ik lach dan heel hard en ik ontvang de grappen... en ik vind ze oprecht ook vaak heel goed. 1 vriend, die jij ook kent, Raoul Heertje was dat, Peter... merkte op dat het grote Peppy kapot maken aan de gang was. En ik zei, ja, maar jongens, dat vind ik helemaal niet zo erg... Want net als bij een roast geldt, hoe meer je van iemand houdt... hoe harder de grappen zijn. Dus jullie houden heel erg van mij. En ik meende dat ook. Tot het moment, ik weet het nog goed, dat er meer mensen binnenkwamen... en er ineens een soort orgie van kwetsende grappen ontstond. Iedereen ging alleen maar grappen maken ten koste van mij. En ineens was er een punt dat het niet leuk meer was. En ik liep naar de koelkast toe... en terwijl ik een paar biertjes pakte voor die pestkoppen, zeg maar... stelde ik mezelf ineens de vraag... wat is het punt waarop het niet meer leuk is? Wanneer is een roast, zowel persoonlijk als maatschappelijk... niet meer liefdevol, maar kwetsend? Het antwoord ga ik zoeken met niemand minder dan... koning van de roast... zowel op tv als wanneer ik me begeef onder een grote groep mensen. En deze kleine man met de grote bek er ook bij is. Mijn vriend en topnotch pestkop, Peter Pannekoek.
Hallo. Mag ik zeggen dat een compliment niet werkt als je na begint te lachen? Als je eerst koning van de roost en na de lach schiet... haalt het hele compliment onderuit. Dat voelt heel sarcastisch.
Nee, maar het ging
en ik wil op een tweede punt.
Ja?
Je vierde je verjaardag met alle mensen van wie je houdt. Ik kan me niet herinneren dat ik...
Jij was uitgenodigd, maar jij was ook bang voor het antwoord. Nee, jij had Corrie.
Ik had Corrie. Ah, oké, precies.
Ik had jou zeker uitgenodigd. Als
weet ik.
Oh nee, ik moest trouwens lachen omdat het topnotch pestkop... Ja, pestkop... Ja, je bent toch geen pester? Je bent een...
Volgens mij niet. Voor mij kan een pestkop nooit over zichzelf... Ik heb nog nooit een kind horen zeggen, ja, ik ben wel echt een pestkop.
Maar heb je vroeger veel gepest?
Nee, ik ben eerder gepest.
Oh ja?
Wel basisschool, ja.
Waarom?
Ik heet Peter Pannenkoek, Pepijn. Kan je heel even het orgasme bij kinderen, het kinderorgasme voorstellen als die naam? Je hebt nog zo weinig materiaal als kind, weet je? Het is vaak huidskleur, haar, lengte. En dan hoor je een naam die je ook nog begrijpt. Ja. Peter Pannenkoek.
Nou, mijn neefje Nicky moet ook altijd heel hard lachen als jouw naam.
En daarom haat ik kinderen. Kinderen ontmantelen wij altijd onmiddellijk.
Maar heeft het je geleerd doordat je gepest was, is het er daardoor een afweermechanisme geworden? Humor?
Humor wel. Ik denk wel dat je zoekt. Ik denk dat iedereen zoekt naar een afweermechanisme. En ik denk dat je voor mij als primitief wezen, wat je ook bent als kind, stappen afgaat. Mm-hmm. Kan ik diegene slaan? Kan ik harder rennen? Ben ik knapper? En dan ergens kom je ook erachter, oh, misschien kan het verbaal.
Ah, inderdaad. En op een gegeven moment maakte jij die klik.
Denk het, ja. Maar het is een beetje kauwgrondpsychologie. Voor mij is niet elke comedian gepest.
Nee. Maar ze hebben wel allemaal als afweermechanisme humor.
Ja, dat klopt. Ja.
En hoe dat dan ontstaan is, dat maakt natuurlijk niet uit. Nee. Dat is wel. Ik wilde vragen, ik zei namelijk in mijn meesterlijke intro... dat een goede roast, dat daar geldt... hoe meer je van iemand houdt, hoe harder de grappen zijn. Is dat zo?
Nee, het geldt... Het is wel zo dat het roast werkt het beste als je van iemand houdt.
Ja.
Maar heel eerlijk, dat is misschien een probleem bijvoorbeeld als je de Nederlandse roos bekijkt. Mm-hmm. Ik hou niet van Gordon.
Nee, dat wilde ik je
vragen. Ik hou niet van Giel Beelen. Ik hou niet van Johnny de Mol.
Nee.
Dus dat vond ik ook wel soms ingewikkeld. Maar tegelijk, heel eerlijk, denk wel dat uiteindelijk de roos wel goed is geworden en hard.
Maar de roast, of zoals jij zegt, de roast,
ja,
die is toch ontstaan in New York omdat comedians met elkaar... elkaar belachelijk gingen maken. En en daar zat liefde, zo heb ik me les laten vertellen... dat het uit liefde was.
Ja, het schijnt zijn ontstaan bij de Fryer Club in New York.
Ja.
En dat inderdaad bij een soort verjaardagsfeest dingen.
Ja.
En het werkt ook volgens mij het beste... als je wel iemand stiekem heel erg respecteert.
Ja, maar hoe heb je dat dan met Gordon en Giel Beelen gedaan?
Nou, ik zeg eerst, Gordon vind ik nog wel een grappig figuur.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik misschien meer moeite had met Giel Beelen... om er liefde in te vinden... Ja. Dan Gordon.
Maar je moet er liefde in vinden.
Nou, het is wel... ik merk dat bij Giel Beelen zat ik wel op de rand... wil ik iemand gewoon echt kapot maken of niet?
Ja, ja.
Dus dat vind ik bij het schrijven niet heel fijn. Als ik weet, als ik over jou een roos zou mogen schrijven... dan kan ik all-out gaan, omdat ik weet... daarna geven we elkaar een knuffel.
Ja, ja.
En bij dat andere voel je toch... ben ik bij het schrijven wel een paar keer bedachtzaam geweest... dit wordt te gemeend... Eigenlijk.
Dit is geen. Maar wat is dat? Hoe voel je dat? Wat is dat? Wanneer wordt het kapot maken? Wanneer wordt het een grap? Wanneer is het een grap?
Nou ja, wanneer je voelt, ik ben het meer aan het doen uit irritatie of haat dan uit liefde.
Ja. Dus je zoekt de liefde op?
Nee, maar dat bij Giel Beelen lukt dat niet. je zorgt dat je niet de rand overgaat. Dat het. Het is moeilijk. Je probeert. Kijk, wat ik leuk vind aan een laat het even ietsje los, want ik zoek het nu wel heel erg vanuit liefde. Wat ik leuk vind bij een roast, waarom ik ervan hou, eigenlijk is niet eens per se, we gaan keiharde grappen maken. Maar ik vind het heel leuk dat er een kader is.
Ja.
Waarin wat als comedian of cabaretier zo vaak gebeurt. Ik heb een vast omlijnd kader en daarin moet ik grappen schrijven. Dus ik weet, dan doen er allemaal BN'ers mee. Die hebben allemaal comedian schrijvers voor zich. En dan heb je een Brigitte Maasland, die doet mee. En dan weet je, je hebt haar biografie.
Mm-hmm.
Je hebt een paar kantjes van dingen die ze in het leven heeft gedaan.
Ja.
En daar kan ik... Ze heeft haar uiterlijk en daar kan ik grappen over maken.
Ja.
Dus je hebt allemaal hetzelfde speelveld. En dan vind ik het superleuk om na te denken... hoe kan ik toch zorgen dat ik de meest originele grap heb... en de meest originele onderwerpen.
Ja, ja.
En ik vind dat is gewoon echt puzzelen. En dat vind ik super...
Een soort wiskunde eigenlijk.
Bijna. Ja. Gewoon, dan ben ik heel erg aan het zoeken wat origineel. Dan zoek ik ook, wat meen ik een beetje? Kan ik iemand wel iets over iemand zeggen?
Ja.
Ik kan wel zeggen over Brigitte Maasland... oh, ben je toch lelijk? Maar dat vind ik niet. Maar dus kan ik iets anders...
En dan ga je op zoek naar zwaktes van die persoon. Of dingen die iedereen vindt. Of...
Nee, het liefst zwaktes die mij opvallen. Die nog niet per se...
Algemeen bekend zijn.
Ja, bij Giel Beelen had ik iets gevonden. Hij een jaar lang draaide elke dag een plaatje... voor de slachtoffers van MH17.
Ja.
Nou, dat vind ik gewoon zo'n pathetisch gelul.
Ja.
dat ik geloof niet dat... Dat is gewoon... Dus ik vind het leuk om zoiets aan te grijpen. En dan is het helemaal mooi meegenomen dat ook nog MH17 is... waar een soort gevoeligheid wellicht. En dan vind ik het leuk in dat speelveld wel te zoeken... Hoe kan ik zo'n hard mogelijk een beetje de grens...
En wanneer weet je, dit is... Want dat is ook waar de vraag van deze aflevering uit voortkomt. Nou, is er een verschil tussen wanneer wij met een groep mensen bij elkaar zitten... en jullie mij allemaal belachelijk maken of een roast op tv?
Totaal.
Ja? Ik vind het zijn echt twee totaal verschillende.
Ja, ik ben harder op tv.
En, maar dan...
Kijk, even roast op tv is een keuze. Dan zeggen mensen, het is niet bij jouw verjaardag... dat er vooraf wordt afgesproken. Nee. We gaan Ranking the Star spelen, maar Pepijn is het alleen
en
maar...
En ik heb niet gezegd, jongens, kom allemaal langs om mij kapot te maken.
Precies. Ja. Bij Roos heb je gewoon gezegd, oké, dit mag. Er is een vrijbrief.
Ja.
Ik wil niet te lang over dit onderwerp ingaan, want ik krijg altijd van... Maar dat, voor mij was dat ook een van de problemen met Martijn en Thierry Baudet. Dat het natuurlijk nooit een wederzijdse afspraak was... Ik ga hier zitten om me te laten roosten.
Nee.
Dat veroorzaakt natuurlijk altijd een potentieel probleem. Als ik op straat mensen ga afzeiken, ja, dan kan ik een klap verwachten. Dus bij tv ben ik veel harder. Maar zelfs, ik heb ook wel meegemaakt... een paar keer, ik test vaak de roost, hè, voordat die op tv komt. Gewoon. Mm-hmm. Of na het einde van mijn voorstelling, of in de comedyclub. Er zijn wel eens een paar dingen uitgelekt... en er hebben een paar deelnemers hebben grappen over zichzelf al gehoord. En ik heb wel eens gezeik gehad al vooraf.
Oh ja?
Over iemand die zei, dit wil ik echt niet, dat hij dit over
dit gaat echt te ver.
Ja.
En wanneer gaat het te ver? Of wanneer weet jij, wanneer denk jij, wanneer schrap je een grap... omdat je denkt, dit gaat te ver?
Ik heb zelf twee regels.
Oh ja, dat wil ik ook vragen, ja, die regels.
In het, ja, ik doe het hele interview wel. In het begin schrijf ik alles. Ja. Gewoon, dat is voor mezelf. Gewoon bam, bam, bam. Hoe erg, hoe naar. Mm-hmm. Het maakt niet uit. Daarna ga ik filteren. En er zijn sowieso twee spelregels voor mezelf. En ik vind ook dat die voor iedereen gelden. Het zijn mijn regels. Ik doe geen roddels.
Mm-hmm.
Dus je kan wel eens wat oppikken over iemand. Ik vind diegene moet het hebben besproken in een interview.
Oh ja.
Soendels vind ik een goed voorbeeld. Ik wist altijd al, ik speel veel met Soendels en Toemler... dat haar vader ooit uit haar leven is verdwenen. Maar op een gegeven moment heeft ze er ook over gesproken in interviews. Dan vind
weet je,
ik...
Nu mag ik hier iets over zeggen.
Nu mag ik iets over zeggen, maar als dat niet was gebeurd... had ik dat nooit gedaan. Laat staan als je weet ik veel, iemand gaat vreemd of al dat soort shit. Ik ben geen roddelblad. En ook al staat in een roddelblad, dat doe ik niet.
Nee.
Tweede regel is, ik doe geen grappen over kinderen... Die weet ik veel ouder dan 4 zijn.
Oh ja?
Ik had een paar hele goede grappen over iemand zijn kinderen. Nou, niet. Die ging echt... over de kinderen, maar over de namen die die kinderen had gegeven, et cetera. Maar ik dacht, ja, dan gaat dat meisje of jongetje de volgende dag naar school. En dan wordt dat straks gepest, omdat haar vader meedoet aan het programma.
Dat kind heeft er niet om gevraagd, die vader wel.
Exact, dus dat vind ik niet fair.
En wat is er zo leuk aan mensen kapotmaken?
Ik vind het mensen kapotmaken niet leuk. Ik vind het leuk om op de rand te zitten wat geoorloofd is en wat je mag uitspreken. En dat kan, omdat het een heel duidelijke afspraak is.
De context duidelijk.
Dit uur mag het. En dan vind ik het mega leuk om dit zo origineel mogelijk te zijn. En proberen gewoon nette onderwerpen. De MH17. Ik heb wel eens, voor mij is het me dat niet gelukt. Maar met Anne Faber heb ik ook wel een soort link. Gewoon, ik vind alleen het denkspel leuk.
Ja,
voor mij heb ik Anne Faber wel geschreven, maar uiteindelijk niet gedaan. Omdat ik dacht, ik ben nu dit er gewoon bij aan het slepen.
Omdat ik ook iets controverse wil.
Nee, ik wil nooit een rel. Maar ik zoek gewoon. Ja, ik vind het. Godfried Boman zei ooit: humor is overwonnen droefheid. Ik geloof erin dat er ergens een moment is dat het ook fijn is.
En... Ja, inderdaad. Maar zijn er dingen too soon soms?
Zeker.
Ja?
Ja, dat is altijd een heel lastige. MH17 is, ik denk, een Nederlands voorbeeld wat zeker een half jaar... En eigenlijk, ik ken Roent Vonk heeft er een geweldige grap over. Ja. Maar alle grappen die ik erover ken, gaan ook nooit er echt over. Het tikt het licht aan.
En hoe is dat... laten we de roast even voor wat het is. Als je een voorstelling maakt... Wat er namelijk ook aan de hand is, daar kwam die vraag ook uit voort. Zijn eigenlijk drie dingen. Je hebt de roast. Je hebt, als jij een voorstelling maakt...
Ja.
En dan straks wil ik het hebben over persoonlijk, over die verjaardag. Als je een voorstelling maakt, ben je dan bezig met... Ben ik aan het kwetsen? Of ben je bezig met de groepen waar je grappen over maakt?
Nee, ik heb één hele goede regel, vind ik zelf... Durf ik die grap te maken als diegene in de zaal zit? Ik kan me ooit herinneren dat in Toemler een comedian vooraf zei... ja, ik ga die grap niet... Ik zeg nu maar wat, hoor. Gewoon, misschien ging het over Marokkaanse gasten of zo. Want er zaten Marokkaanse gasten in de zaal. Dan weet je dat je grap niet klopt.
Nee.
Ik durf altijd of Little Kleine nou bij de oudejaarsconferentie in de zaal zitten, of een groep. Als die groep in de zaal zit, durf ik nog steeds die grap te maken. En als ik dat niet durf, moet die grap eruit. Want dan weet ik dus...
En waarom? Omdat je dan voel je ergens dat die niet klopt.
Ja, als jij opeens gaat twijfelen, hoe kan ik deze grap nu maken? Stel, je hebt iets over zwarte mensen. En zitten wat zwarte mensen in de zaal. Ja. En je gaat opeens twijfelen, oh, moet ik deze grap nu wel doen? Ja, dan is er iets mis met je grap. In principe weet je over die grap wat je ermee wilt. Mm-hmm. Wat je bedoelt. En wat je intentie is en vanuit welk hart het komt. Bij mijn eerste show Zag van Binnen open ik in een Jalebba. En ging ik bidden. Dat kwam vanuit de intentie. Dit had ik geschreven de avond na die aanslagen in Parijs. Van, waarom vinden we dit eigenlijk een eng beeld? Ik dacht, zou het spannend zijn als ik in een Jalebba opkom? Wat gebeurt er in die zaal? Mm-hmm. Nou, dat bleef uiteindelijk in de voorstelling. En ik had wel eens dat ik in Rotterdam zaten een paar meisjes met een hoofddoek op de eerste rij. Toen ik opkwam, begon met bidden en over te praten, keken ze me heel boos aan. En langzaam naarmate de voorstelling voordat kwamen ze achter, oh, hij heeft het juist over de irreële angst. Dus... dat is voor mij belangrijk.
Heeft dat te maken met, dat iedereen dat zegt, dat heeft te maken met context en intentie?
Ja, volgens mij wel. En ja, kijk, en een klein beetje vertrouwen. Het is ook soms dat ik denk, het gaat niet echt over jou. Ik zal eens even nadenken hoe ik dat ga uitleggen. Ik heb in mijn nieuwe voorstelling waarschijnlijk een stukje over een ziek kind.
Ja.
Dus er zullen we soms mensen in de zaal zijn die een heel ziek, echt een dodelijk ziek kind. Ja. Die een kind zijn verloren of dodelijk ziek. Maar uiteindelijk dat stuk... gaat niet letterlijk over jou. Het is natuurlijk niet dat ik jou heb gezien en jouw kind heb zien verliezen.
Nee.
En dat verdriet, dat gaat niet over jou. En eerlijk, en ik vertelde het niet bij in de voorstelling... mijn beste vriend is overleden. Ik heb gezien wat met ouders doet als kind. Alleen ergens voel ik de drang, wil ik daar ergens grap over maken. Juist omdat hele proces is ook voor mij een manier... om zelfs daarin humor te vinden.
Dus dan, je wil dan... Ja, ik had namelijk wat dingen over... Rick Gervais die heeft gezegd... people get offended when they mistake the subject for the target. Dus
ja,
jij... Wat is daar goed aan? Dat is eigenlijk wat jij doet met... Ik heb het over een ziek kind, maar niet jouw zieke kind.
Ja, en kanker is een goed voorbeeld. Ik had ook weer een oudejaars van me ergens kort over kanker gehad.
Nou, altijd lachen.
Nou ja, mijn vader is overleden. Ik vind dat gewoon altijd een goed onderwerp. Voor mij was het einde van een stuk over Siewert van Linde. Mm-hmm. Want die had gezegd, mijn rendement gaat naar jonge mensen met kanker. En dat hij dan aan de deur ging... Van, oh ja, een mondkapje, je andere gaat de mondkapje, is ook kankerverkend. En dat heb je al, zoiets.
Ja, ja.
En dan kreeg ik onmiddellijk weer boze berichten van, ja, je hebt mijn hele oudejaarsavond verpest. Ik ken iemand met kanker, bla bla. De eerste, deze grap gaat over fucking Siewert van Linden.
Ja.
En zijn idiotie en zijn mondkapjes. Jij kijkt individueel tv en dan ga je dit op jezelf betrekken. Dat is, vind ik een waanzin. Misschien gaat het over mijn pa. Waarom zou het over jou? Jij bepaalt dat opeens.
Maar dus als mensen... offended, dat is een Nederlands woord.
Ja, beledigd.
Als ze beledigd zijn, moeten ze eigenlijk even nagaan... ben ik beledigd? Gaat dit over mij? Of wat moeten ze doen?
Kankerpatiënten hebben vaak heel veel humor over kanker.
Ja.
Het schijnt dat als je die chemo's hebt en bij elkaar zit... dat schijnt echt keihard te zijn. En dat is weer, humor is overwonnen droefheid. Ja. Dat is juist met de situatie omgaan. In mijn ervaring zijn mensen vaak het meest gekwetst over kanker... die een vriend van een oom. Gewoon net te ver en het... niet helemaal kennen. Die vinden het... En wat is je andere optie? Dat we er altijd... dat er, zodra we over kanker hebben, een soort kerkklokken afgaan.
Hier gaan we
en in zwart gewaad...
Ja.
En alleen maar bloedserieus verdrietig.
Ja,
ja, het mag. Alleen, humor is in dat opzicht mijn religie. Dat is mijn vorm. Het leven is zinloos.
Ja.
En ik vind het goddelijk dat we een soort menselijk ding hebben gevonden. Dat we, ik vind een lach op een begrafenis de allermooiste lach. Als iedereen kapot is van verdriet en dan in zo'n speech zit soms. Ja. En dan heb je die bevrijdende lach. Dat is het hoogste wat er is.
Maar is het probleem vaak niet dat humor werkt altijd relativerend? En mensen denken vaak dat het bagatelliseren is?
Nou, mensen denken voor mij omdat er wordt gelachen... dat er wordt gelachen.
Ze lachen me uit.
Ik heb nog nooit een grap over kanker gehoord... waarbij eigenlijk de context is... we lachen dat mensen ziek zijn en doodgaan. Nog nooit.
Nee.
En ik zat hier onderweg ook over na te denken. Kijk, over context, het is lastig. Ik zat bijvoorbeeld na te denken over welke grappen ken ik... die veel gezeik hebben opgeleverd. Lebbis van Sibbel had ooit een grap... wat een fucking goede grap is, maar ook keihard. En ja, hij bewandelt de grens. Na die schietpartij in Alphen aan de Rijn.
Ja.
Maar wie gaat er ook als het lekker weer is overdag winkelen? Ik zeg, ik waarschijnlijk paraphraseer.
Ja,
Ja, is het. Kijk, maar ook deze. Ik snap dat als jij. Je bent iemand verloren bij die schietpartij. Of een slachtoffer. Dat je het geen leuke grap vindt. Snap ik totaal. Maar eigenlijk ook. Deze grap gaat weer niet over jou. Ook al ben je een slachtoffer van die schietpartij. Het gaat over. Eigenlijk geeft die kritiek op. Mensen geniet. Die overdag geniet van het weer. Wat Lewis natuurlijk nooit bedoeld is. Hey, mensen die overdag en winkels lekker weer is, verdienen het.
Ja, ze hebben het.
Dat bedoelt hij natuurlijk niet.
Nee.
Alleen ja.
Maar hou je er, als jij zelf schrijft, rekening mee? Dat je denkt, ben ik nu. Is mijn, mijn target goed gekozen? Of is mijn. Klopt mijn intentie?
Ik hou er rekening, ja zeker. Maar dat, daarvoor heb je ook try-out. Dat soms zit ik ook mis. Zit ik er nog overheen, dus dan ben ik aan het slijpen. Ik heb soms stukken dat ik vooral, ik vind, het gaat vooral soms om de ingang zoeken. Hoe vind ik de juiste ingang? Dat het, kijk, uiteindelijk ligt het wel aan mij. Hm. Ik ben de uitvoerder. Als er heel veel ophef komt over iets, dan denk ik dat er 80% kans is dat het ook mijn eigen schuld een beetje is. Dat ik blijkbaar het niet goed heb gebracht.
Mm-hmm.
Of niet duidelijk heb gemaakt. Wat mijn intentie
ja,
is.
Ja, wat je intentie is, ja.
Precies, dus soms, dat kost me. Maar ik mag wel bij try-out, vind ik, miszitten. Want ik moet soms zoeken.
Ja.
En wat is de juiste ingang om duidelijk te maken dat dit klopt. Dus dat is, maar soms, vooral bij grap over racisme. Dat denk ik, dat heeft elke cabaretier of comedian wel eens meegemaakt. Je hebt soms, je voelt soms in sommige zalen bij een bepaald soort grap een lach die niet klopt. Dan probeer je het wel, de juiste intentie, de grap over racisme. Nee, dit gaat. Dan weet ik wel, dan heb je een punchline waar je even een racist speelt. En het idee is, we maken deze racist belachelijk. En dan heb je soms zalen dat je voelt dat ze lachen om wat de racist zegt.
Inderdaad. Ja.
In plaats van hoe debiel het is wat hij zegt.
En wat is dat, een andere soort lach? Net iets te hard.
Ja, dat is.
Dat voel je.
Dat ken je ook. Dat is zo moeilijk te omschrijven. Dat ja. Je merkt. Ja, dat voelt dan te bevrijdend of zo. Van iemand zegt, ik weet je, misschien is het ook je paranoia, maar soms voel je dat gewoon. Heb je tenminste een idee. En dan moet je opletten, vind ik. Je kan lui zijn en zeggen, nou prima, lach ze, lach. Ik bedoel het goed.
Ik bedoel het goed, inderdaad.
Ja, maar dan wil ik het risico. Ik wil niet dat jullie lachen om het racisme wat wordt gezegd.
Ja, inderdaad.
Maar om de infantiliteit ervan.
Ja, want ik zat eraan te denken. Een comedian kan altijd zeggen, als iemand kwaad is, kan hij altijd zeggen, ja, maar mijn intentie was niet om jou. Ik ben geen racist. Dat kan iedereen zeggen. Toch?
Ja, maar ik vind de discussie waar het ter sprake loopt, waar ik het soms ook niet zo interessant vind. Dit wel hoor, maar gewoon over hoe ver kan je gaan.
Ja.
Mensen mogen ook gewoon beledigd zijn. Dat vind ik, dat vergeten we ook een beetje. Hoor.
Ja,
vanuit comedie. Het is een recht om beledigd te zijn. Wat goed is aan Twitter, een van de weinige voordelen vind ik, is dat er allemaal groepen zijn die eindelijk een stem hebben die je eerst nooit hoorde. En dus die beginnen soms over dingen waar je nog niet over na had gedacht. Sommige dingen kom je later achter, hey, misschien hadden ze wel een punt. En voor de rest kunnen ook gewoon twee kampen bestaan. Hey, ik ben beledigd. Hey, ik bedoel dat niet beledigd.
Mm-hmm.
En soms moet je ook gewoon accepteren dat er geen dat er geen punt gaat komen waar, nee, ik snap het, nu ben ik niet meer beledigd. Of, excuses dat ik jullie beledigd heb. Soms kan beide gewoon bestaan. Oké, jullie nemen beledigend op. Ik ga geen excuses aanbieden, want ik bedoel niet beledigend. Ook prima.
Ja. En zou je excuses aanbieden?
Ik weet nog niet wat er in de toekomst komt.
Nee.
Ja, misschien flip ik een keer in de improvisatie. gaat het mis? Ja. Ik geloof wel, en ik weet niet of je daar, dat al mijn materiaal gaat uiteindelijk achterhaald zijn. Dat hele terugkijken, wat zei iemand toen, dat vind ik debiel. Want iemand zei het in de context. Je mag het wel aanhalen van, zo waren mensen toen.
Mm-hmm.
Maar alles gaat achterhaald zijn.
Ja.
20 jaar geleden waren er nog grappen over Zwarte Piet. Oké, weet ik veel. Er zullen transgender grappen zijn die.
Maar het is wel grappig dat het. Want ik zat er ook over na. Er zijn bijvoorbeeld. Wat ik zei in de intro, van ik vind het niet leuk meer. Er zijn best wel veel homo-vrienden van mij die zeggen, ik vind die grappen over homo's niet meer. Ik vind het gewoon niet meer zo leuk dat er weer iemand een homo nadoet. Of,
ja.
Die zijn dat. Dus dan ga je dan. Hou je daar rekening? Maak je dat dan. Dat gebeurt nu toch? Mensen maken daar dan minder grappen over. Net als wat jij zegt.
Ja.
Over 10 jaar.
Dus ontwikkeling.
Ja. Dus, maar waarom komt het dan. Waarom zijn heel veel comedians toch zo van... nee, ik bied nooit mijn excuses aan. Vrijheid van meningsuiting. Je mag overal grappen over. Maar ja, dat mag natuurlijk ook.
Ja, vind ik
maar
ook.
Toch verandert het. Snap je wat ik bedoel?
Maar waarom... Ik vind even... Ja. Volgens mij... Kijk, de eerste vind ik het onzin. Ik ga nooit mijn excuses aanbieden. Want je weet toch... God, je weet niet wat je ooit gaat doen.
Nee.
Ik denk niet dat de kans groot is. Dat ik ooit, want ik hoop dat ik gewoon altijd zuiver te werk ga... waardoor het niet hoeft. Maar de eerste... dus dat vind ik onzin om te zeggen. Ten tweede vind ik het onzin om ontwikkeling te ontkennen. Ik bedoel, ik ken geen comedian die tegenwoordig met een blackface een dansje doet en opkomt.
En zegt, jongens, in de jaren 20 kon dit nog gewoon.
Dat is toch, de comedy is toch ook steeds beter. Ja. Ik vind het raar, we doen de hele tijd alsof nu het tijdperk is. Het moment.
Ja.
En dat elke ontwikkeling die volgt het alleen maar minder maakt.
Ja, ja, ja.
Dat is onzin. De comedy van deze tijd is supergoed. Als je 40 jaar terugkijkt naar Wim Kan, zouden we dat nu niet trekken.
Nee.
Terwijl Wim Kan waarschijnlijk ook idee had van, goh, waar gaat deze comedy eigenlijk naartoe? Waarom laten mensen de woordgrap zo los? Want dit wordt dramatisch. Ik geloof dat het is gewoon altijd een strijd, een ontwikkeling.
Even de derde roast voorstellingen. Persoonlijk, je begeeft je vaak op de aaprot.
Ja.
Waarom vind je dat leuk?
Ik weet niet of ik het mijn eigen heb gemaakt of dat het mijn natuur is. Maar het ligt me redelijk. Ik hou wel van competitie. Dat is gewoon, dat zit iets in mijn karakter. Ik vind winnen leuk. Ik vind strijd leuk. En dat zit altijd een beetje in de apenrots.
Ja.
Ik denk niet dat ik alles leuk vind van de apenrots. Maar nee. ik kan me er redelijk naar schikken.
En hoe weet je, kijk, want dit wat ik beschrijf gebeurt vaak. Als ik met een groep mensen ben, word ik. Waarom is dat zo trouwens? Waarom word ik kapot gemaakt? Nou, kapot gemaakt.
Dat heeft meerdere factoren. Ik denk. Dat de eerste, jij het ook aanmoedigt. Met je gezicht en wie je bent. Nee. Maar dat is jouw afweermechanisme.
Ja, zeker.
Kijk, ook als je jou op Instagram volgt. Dat kan je altijd aanraden. Je stories zijn altijd een beetje zelf deprimerend.
Ja.
Weet je, dan kijk mij met mijn shirtje half open door de club. Verdwaald lopen. Als er zon is, post je altijd foto's dat jij in een millimeter schaduw ligt.
Ja,
dat is inderdaad. Gewoon... Dat
is ook een afweermechanisme.
Heel erg, ja. Dat is misschien wel interessant ook van wanneer wordt hij zelf... spot zelfvernedering.
Ja.
Dus dat, je doet een beetje zelf. Je bent een gul. Je bent een gulle aangever. Wat je een geweldig mens maakt. Wat heel knap is.
Ik lach heel hard.
Ja, je lacht hard. Daardoor ontspant iedereen. Ook mensen die helemaal niet zo zijn van een beetje afzeiken. Voelen wel, ik ben in ieder geval zelf veilig nu. Dus dat is een geweldig...
Nou, dus het is de apenrot. Het is gewoon, wie is de zwakste? Hij.
Ja, maar ik vind dat te hard, want je bent niet de zwakste. Want ik bedoel, bij jouw verjaardag zijn allemaal jouw vrienden die van jou houden. Dus ik vind dat... Ik vind... ergens zeg je juist, ik onttrek me eraan, want ik benoem het. Inderdaad, wat jij eigenlijk opende, ik speel niet mee.
Nee.
Dus jij bent niet mee met de aanprot.
Nee.
Dus jij staat niet onderaan. Want de zwakste van de aanprot, die staat onderaan.
Ja.
Niet degene die ergens gewoon bij...
Staat er buiten.
Die er bij de bananenboom zit.
En hoe hou jij in de gaten... of degene onderaan de apenrot. Maar jij kan ook wel eens appen. Hey, ben ik te ver gegaan? Of hoe hou je in de gaten dat de mensen onderaan niet kapot gaan?
Nou, ik denk dat je daarom app ik jou soms.
Ja.
Omdat ik denk dat je altijd wel eens over de scheef gaat. Ik denk dat het heel moeilijk is om aan te voelen wanneer het oké is. Ik snap jouw punt heel goed. Dat je was met een paar mensen. Je werd een beetje afgezeken. Toen kwamen de nieuwe mensen binnen. Die begonnen melk mee. Ik snap dat punt heel goed. Want hey, ja, maar jullie waren niet bij het moment.
Ja, ja.
Dus ik snap dat je hem daar flipt. En wat ik altijd een goed voorbeeld vind... is de Jackass-mannen, las ik ooit. Waar die helemaal gek van wordt... staat Johnny Knoxville alleen in een kroeg. En dan komt er een onbekende gozer om afgelopen... en die slaat hem in zijn ballen. En die doet dat, hey,
en
leuk
dat,
toch,
dat
Jackass.
Ja.
Nee, vriend, jij hoort niet bij de Jackass-groep.
Ja, inderdaad.
Dus fuck jou. Datzelfde als iemand op straat. Mensen denken dat mij ook wel zo op straat. Of bij het festival. Of hij gaat mij roosten, maar of ik ga hem even roosten.
Ja, ja. Nee, ik zit nu in een in die musical. En daar is één jongen in die... Wij maken elkaar de hele tijd belachelijk. Gewoon de hele tijd. Ja. Laatst ging iemand anders daaraan meedoen. En dacht ik, nee, dit mag niet. Maar het is toch raar dat ineens... Maar is dat dan omdat...
Het is wel logisch, want je hebt een code afgesproken.
Ja, dus dan ga je aan iemands intentie twijfelen.
Ja, je weet gewoon, dat is gewoon... Hey, kijk, bij die andere, bij die ene gozer is dat heel duidelijk.
Ja.
En zei ik ook af, we houden van elkaar, dit is onze humor.
Inderdaad, ja.
En je kent de intentie van een nieuw iemand niet.
Zou het fijn zijn als we met z'n allen afspreken... Want dit wat er gebeurt op zo'n verjaardag... dat vindt natuurlijk maatschappelijk ook plaats. Je gaat op een gegeven moment... je wantrouwt mensen hun intentie.
Ja,
toch?
Klopt, ja,
dat is volgens mij vaak het probleem. Ja. Is dat mensen elkaars intentie wantrouwen.
Ja.
Ik weet niet waarom ik dit zeg, maar...
Wat een lange stilte, ga je een reclame tussen.
Nou, ik zat even te denken dat... heb je wel eens iemand echt kapot willen maken? Met woorden.
Nee,
dit komt voort
ik
uit,
wel
zo... iemands intentie klopt toch altijd? Want niemand wil de ander toch echt kapot maken?
Nee, dat ben ik niet met je eens.
Nee?
Denk het, want ik wil... Nou, kapot maken. Ik wil wel mensen tackelen.
Ja.
Soms. Ik heb wel bewust bij de oudejaars gekozen om Little Kleine te pakken.
Bijvoorbeeld. Ja.
Omdat ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk raar. Toen was het nog voor het tweede incident met die auto. Maar na Ibiza, dat meneer gewoon weer helemaal gezellig kon doen en geld kon binnenharken. Ja. Dacht ik, ja, wat is dat voor waanzin? Ook jou. Maar ik wil niet iemand kapot. Ik vind ook iedereen, mensen verdienen niet alleen tweede kansen, maar meerdere kansen. Maar ik wil hem wel even tackelen. Gewoon een beetje terug op de plek brengen. Het gaat voor Siewert van Linde hetzelfde.
En wanneer is het genoeg? Nee, die vraag slaat nergens op.
Nee.
Moeten we het even...
Echt?
Moeten we het even hebben over de klap?
Je merkt dat je een tijdje uit bent geweest.
Je moet ook inkomen.
Ja, begrijp ik.
Moeten we het hebben over de klap?
Ja, vind ik heel interessant.
Wat vond je daarvan? We hebben het over de klap van Will Smith.
Ja, zeg jij de Engelse naam? Chris Rock. Nee, Chris Rock.
Chris Rock en Will Smith. Hij sloeg hem. Omdat hij een grap had gemaakt over zijn vrouw op de Oscars.
Nou, er gebeurde heel veel, volgens mij. Dus Chris Rock maakte een grap over de ziekte van de vrouw van Will Smith. Ik twijfel ten eerste of hij wist dat zij ziek was. Voor mij heb ik dat ergens ook gezegd. Mm-hmm. Dan kreeg ik onmiddellijk allemaal vrouwen. Oh, ik wist het wel. Dat vond ik heel grappig. Heel veel vrouwen reageerden op. Ik wist het. Heel veel mannen reageerden. Ik wist het niet. en toen dacht ik, oké, maar ja, ik leef niet in Amerika.
Nee.
Dus misschien weet iedereen meer. Maar bijvoorbeeld Joe Rogan zei ook, ik wist ook niet dat zij die haarziekte had.
Nee, nee.
Dus ik vermoed, laat ik zo zeggen, als hij wist dat zij ziek was, vind ik het een matige grap. Ook een hele luie grap.
Ja.
Als je dan toch denkt, ik ga over die ziekte, dan vind ik G.I. Jane gewoon lui. Daarnaast kun je wel beargumenteren, maar dat is misschien een beetje zwak. Is G.I. Jane een belediging?
Ja.
In principe een heel sterk rolmodel. De eerste vrouw die bij de commando's ging. wat ook gebeurde. Will Smith lachte om die grap. Zijn vrouw keek onmiddellijk woedend. Ik heb het idee, dat shot hebben we niet. Dat toen zag
hij zag dat haar pijn deed.
Of zijn vrouw keek naar hem. En hij dacht, oh. Maar dit is allemaal invullen. Hoe red ik me hieruit?
Ja.
Weet je wat? Als ik nu hier iets van zeg, red ik mezelf. Of wat ook, en dat ik neem me nou niet kwalijk. Het mag ook zijn dat hij eerst lacht en daarna boos wordt. Het is niet dat daardoor dat hij geen recht van spreken heeft. Het kan zijn dat hij opeens... dat hij even in die flow zat en er lacht. En hij ziet zijn vrouw, hij ziet de pijn. En dat maakt hem woedend.
Mm-hmm.
Maar wat ik ongelooflijk vind... is je bent een fucking acteur. En een acteur is iets anders dan cabaretier... maar tegelijkertijd, we leven wel in dezelfde leefwereld. En dat jij het podium niet begrijpt, de code, dat maakt mij heel boos. Uh-huh. De code is een comedian, Oscars, er worden grappen gemaakt... en anders ga je naar afloop, maar dat je begrijpt nu niet... dat daar staat een personage, Chris Rock. Dus wat je eigenlijk zegt als Will Smith... dat als jij een slechterik speelt in een film en mensen vermoord... ik jou daarna op straat mag slaan omdat ik zo boos ben dat jij die mensen hebt vermoord. Ja. Omdat ik blijkbaar niet het onderscheid kan maken tussen Will Smith in een film... en Will Smith in het echt. Dus dat vind ik heel kwalijk.
En is het zo dat... want ik sprak ook iemand die zei... er is een verschil tussen geweld is nooit een oplossing. Dit is geweld.
Ja.
Toen zei laatst iemand, die zei... ja, maar je hebt ook vocaal geweld. Je kan iemand ook heel veel pijn doen met een klap... maar je kan iemand psychisch ook heel veel pijn doen met een grap. Hey, dat ruimt, heb ik niet van het woord bedacht.
Ja.
Is daar, vind je dat...
Klopt, dat hoor je wel uit... Ja, god, woke is natuurlijk ook sowieso een afschuwelijk grote noemer geworden van alles.
Ja.
Uit die kringen, dat ook... Ik denk dat je met je woorden heel veel pijn kan doen. Toch blijft het ander soort pijn. Er zit toch een wereld van verschil tussen worden neergeschoten... of te zeggen, ik ga je neerschieten. En ook al mag je natuurlijk doodsbang zijn als iemand zegt, ik ga je neerschieten. Toch is het een wereld van verschil. En ik geloof eigenlijk wel in verbaal geweld. Alleen, ik weet niet of dat... Ja, misschien pleit ik mezelf erg vrij. Maar we hebben het hier over theater. Een morele vrijplaat. Een veilige plek om onveilige dingen te zeggen.
Ja.
Daarin, nogmaals, op straat... als ik dingen doe op het podium, op straat zou doen... mag ik klappen verwachten.
Ja, ja, inderdaad.
Tuurlijk.
Ja,
alleen, ik zit na te denken over... als jij tegen iemand zegt... verbaal geweld, jij zou verkracht moeten worden. Nou, dat vind ik een intens zieke, nare opmerking. Dus ik vind het ook te makkelijk. Ik zat te denken, eerst wilde ik zeggen... nee, er bestaat geen verbaal geweld. Maar dat is een opmerking, die is super intens. Maar toch, ja, is het ook nog steeds een wereld van verschil met... echt verkracht worden.
Als ik op die verjaardag had gezegd, diegene die die grap maakt, ik sla je, want jij zit nu mij verbaal geweld, dan heb je natuurlijk niet de code van het theater. Dan kan het wel. Nou ja, nee, iemand kan, slaan, nou, nog steeds, je gaat ik niemand
vind,
slaan
ik vind
natuurlijk.
Nog steeds, het zit toch wel echt een verschil tussen woorden en handelingen.
Ja. Vond je het eng? Dacht je, oh shit, gaat dit een vrijbrief?
Ja, 100%. Ik dacht onmiddellijk, oh, dit kan een probleem opleveren. Ook omdat ik de reactie raar vond, hoeveel mensen het eigenlijk oké vonden. Mm-hmm. Dat hij dat deed. En ik geloof wel in copycat, maar het is nog niet uitgekomen. Dus ik zat blijkbaar of hopelijk mis. Ik dacht, dit gaat in de comedyclub een keer worden nagedaan.
Oh ja, ja, ja. Nou, wat ik dacht is, ik snap heel goed, want daar gaat natuurlijk mijn intro ook over. Ik snap dat je op een gegeven moment denkt, ik vind het niet leuk. Ik vind het gewoon niet leuk. Maar je gaat niet iemand slaan. Zeker niet op een podium. Toch? Nee. Dat is volgens mij wat
ja, als hij dat schreeuwen had gedaan, keep my wife's name out your fucking mouth. Ja. Was het volgens mij sterker geweest? En had Chris Rock verloren?
Nou, ik vond het zo raar dat hij voor hem ging staan en even een momentje nam, bijna.
En die toen deed. Echt goed. Het leek ook echt een geoefende vlak. Ja. Ik heb nog nooit met mijn. Ik sta altijd gewoon met de vuist om.
Ik dacht ook dat het een vuist.
Ik sta door zeker kinderen. Zeker vrouwen, kinderen, baby's en puppies. Ik heb nog nooit een vlak hand gegeven, nee. Volgens mij. Maar je zag, hij heeft natuurlijk ook Mohammed Ali gedaan, maar hij draait, ik herken wel zijn box.
Oh, ja.
Hij draait vanuit zijn heup, draait heel goed in.
Ja.
Maar ook, hij liep met een soort besmuikt lachje weg. Ja, het is wel, het was wel een fascinerend moment.
Ja, er waren ook mensen die zeiden, dit is Philly, toch? Dit doen ze in Philly.
Ah, nou,
dan sla je elkaar.
En voor mij sla je daar niet met vlakke hand, hoor.
Als jij een grap maakt en ik sla jou, hoe zou je dan reageren?
Ja, bij jou zou ik heel hard lachen. ik heb geen idee. Ik heb een keer meegemaakt. Het hele begin van mijn carrière speelde ik voor school. En een jongen flipte.
Mm-hmm.
En die spuugde toen naar me. Maar die zat op rij 7. Dus die spuug kwam op rij 3 bij een meisje op de achterhoofd. En die liep toen boos weg. Dus ik heb godzijdank nooit. Ik weet niet, ik vond Ik vond de grap heel matig van Chris Rock. Maar ik vond hoe hij het handelde echt tering.
Heel rustig.
Ik denk dat ik niet het zo goed had. Het is ook zelf het een vernederend moment. Ja. Waarschijnlijk heb je pijn, je kaakbrand.
Dan schrik je helemaal.
Oscars, fucking weet ik veel hoeveel. Tientallen miljoenen kijkers.
Ja.
Oh, ik vond hem dat echt groot toen. Maar daarna vond ik ze grappig. En daar dat maakt me dan boos. Amy Schumer deed ook een presentatiestukje. Mm-hmm. En die had een grap over de seat fillers.
Ja.
En toen zag ze, ik weet even, de geweldige acteur die in de Power door de.
Hoe heet ze nou?
Kirsten Dunst. Oh, ja, dat weet ik wel, maar ik weet niet hoe die gozer heet.
Kirsten Dunst en die rooie.
Ja,
haar man.
Ja, rooie moet je nooit de naam onthouden.
Die fucking
het
ginger.
Het zijn allemaal gewoon gingers, gewoon allemaal plebs. En toen deed ze tegen Kirsten Dunst alsof het een seat filler was.
Ja,
en stuurde ze haar weg.
Ja.
Heel goed gespeeld, want Kirsten Dunst helemaal zo een beetje beledigd.
Dunst, Kirsten Dunst.
Dunst, ja.
Dunst, zeg je. Dunst, ja.
Dunst, oké. Okay. Ja. Hey, in principe is jouw podcast met geen enkele naam goed. En dus die acteer dat heel goed. Dat zo werd weggestuurd. Mensen onmiddellijk over de zijkant.
Doosbedreigingen.
Belachelijke grap. En nou ja, echt, dit hoorde gewoon erbij. Dus jezus, ja, ik dat maak me. Maar tegelijkertijd moeten we ook, kijk, in principe krijg ik bij alles wat bij mij op tv komt ook zo nu en dan een doodsbedreiging. Ja, het gaat niet goed met de geestelijke gezondheidszorg. En neem maar serieus, er lopen gewoon wat mensen rond die, ik zweer het je. Ik denk dat uiteindelijk als je al die mensen echt zo oppakt van die doodsbedreigingen, blijkt er 300 te zijn die naar iedereen die dingen sturen.
Ja.
Tegelijkertijd moeten we misschien ook niet te zwaar op tillen, hoor.
Nou, je hebt natuurlijk mensen die dan zeggen, mijn vak wordt bedreigd. Vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd.
Ja, ik vind het wel.
Ik mag niks meer zeggen.
Ik vind het wel meevallen.
Mensen, toch? Ja, ik vind het ook wel meevallen. Maar
en zeker met mijn stel zou je denken, oh, ik heb echt een groot probleem. Maar ik denk dat ik altijd redelijk duidelijk kan maken wat mijn intentie is, wat ik bedoel. En ik heb nog geen één onderwerp wat ik een taboe vind als grap. En ja, voor mijn oudejaars is een goed voorbeeld. Ik had een grap over de idiotie dat mensen het coronabeleid vergeleken met de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En wat had ik daar nou als grap? Dat mag je niet vergelijken. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen grootschalige festivals als Auschwitz en Birkenau juist wel door.
Ja.
Die grap gaat over de idiotie van mensen, mm-hmm, die dat vergelijken. En toen heeft Forum voor Democratie, na de oudejaars... Oh, ja. Terwijl die grap gaat ook over hun. Zij waren een van die mensen die die vergelijkingen deden. Hebben ze alleen Auschwitz, dus niet net de inleiding over dat vergelijken. En dat op Twitter gezet.
Hele context weg.
Hele ding. En dan alleen maar bedreigingen. Ja, en tegelijkertijd, het maakt me niet heel veel uit. Ik vind het ook ergens... Ik vind het ook eigenlijk weer een grap in een grap.
Dat gebeurt. Dit gaat over jullie.
En ze gebruiken dat. Oh, waarom mag Peter Pannenkoek dit wel zeggen over Auschwitz?
Ja,
en mag Thierry Baudet niet vergelijken met de Tweede Wereldoorlog? Inderdaad. Terwijl die grap gaat over die fucking man.
En het een is theater en het ander is politiek.
En tegelijkertijd, het leven is humor. Dat ik ga me dan niet heel boos maken. Ik ga er ook best wel op lachen. Dat ik denk, ja, dit is zo fucking grappig ook.
Heel even afsluitend. De vraag was, is er een grens bij een roast? Kunnen we dat...
Voor mij alleen roddels.
Roddels en kinderen.
Ja, pubers die...
En in een... Oké, dus dat is in de roast bij theater?
Niks.
Niks? In vriendschappelijke zin? Persoonlijke zin?
Denk wel meer. Ik denk, theater is echt een andere plek. Omdat bij vriendschap is het altijd persoonlijk. Dat gaat natuurlijk bij theater.
Ja, dat is waar.
Stel ervoor dat... ik heb natuurlijk in theater nooit een 15 minuten eigenlijk Pepijn Schoneveld stuk. Nee, maar dat is een heel andere...
Zo grappig zijn.
Ja, vooral niemand weet over wie het heeft.
Maar... 15 minuten stilte en ongeloof.
Is dat diegene van de Esterbrand? nee, bij vriendschap ligt dat voor mij juist gevoeliger ergens.
Maar het gaat bij vriendschap ook... Ja, gaat om persoon, maar je moet...
Theater is een grootse code. Theater is een morele vrijplaats waar we afspreken. Dit doek gaat straks open. En ik kom op als Peter Pannenkoek, maar ik ben ook een personage. Kijk, het is een heel raar iets. Dat ik lul 90 minuten, jullie betalen geld en lachen op sommige momenten. Ja. Dat is geen... Mijn doel is om het over te laten komen alsof we echt een gesprek hebben... en het geïmproviseerd en live is. Maar het is het niet. Er zit een gedachte achter. Ja. Hetzelfde bij toneelstuk, et cetera. Op toneel kan iemand verkracht worden. Dat kan niet ergens anders. Dat kan niet in een vriendschap. We zijn vrienden, dan is het wel oké.
Okay. Nee, het is totaal andere context.
Totaal andere context.
En maatschappelijk, hoe weet je dan wanneer het niet leuk meer is? Ja, dat hoor je op Twitter.
Nee, fuck, dat voel je. Onzin. Nee, maar Twitter, het is niet omdat als er ophef is over Twitter... dat je weet, ik ben te ver gegaan.
Nee, maar ik bedoel, hoe weet je maatschappelijk... wanneer iets niet meer leuk is? Waar we het aan het begin over hadden... over dat heel veel homo's nu zeggen... ja, hou eens een keer op met die homo-grappen. Nu ken ik het wel. Hoe weet je dat?
Daar is volgens mij... daar is geen code voor. Ja, dat is zo... Dat is moeilijk te zeggen wanneer dat... Dat, is, ja, dat groeit. Het is gewoon, in dat opzicht is de samenleving is toch onlevend...
Organisme.
Ja. Weet je, er sterft wat, er groeit wat. Maar tijdens het, je kan heel moeilijk zeggen, dit is nu. En vaak is er zo'n, opeens is het de helling over, als het ware. He, dat geldt voor Zwarte Piet op één. En dat is voor mij niet altijd, het is makkelijk om te zeggen, oh, maar het is als het over de 50% is. Van de, ik weet niet, ik denk eerder zelfs misschien bij de 30%. Het is, en soms als iemand, als het duidelijk wordt, zo'n Nicolas Veel documentaire, dan krijg ik ook inzicht van, oh ja, zo.
Ik
dan,
snap waar het vandaan komt.
Ja, precies. Ja. Dan wordt het...
Ik snap dat het niet meer leuk is.
Ja. En tegelijkertijd betekent niet dat grappen over homo's niet zouden kunnen. Alleen het is ook weer... Ja.
Nou, ze waarschijnlijk ook zeggen... denk er even iets beter over na.
Ja.
Het is natuurlijk sowieso jouw verantwoordelijkheid... om er goed over na te denken.
Ja, tuurlijk.
Toch?
Ja.
En om na te denken, wat is mijn intentie? Wat is de context?
Maar één ding wil ik dus altijd voor zijn. Daar heb ik een hekel aan. Als ik zeg, dit onderwerp, omdat jij het niet bent, is een no-go. Want kijk, in principe... Ik haat comedy of cabaret is ook anarchie. Theater is anarchie. Er bestaan geen regels in dat opzicht. Dus het is ook zo'n ding. Humor moet altijd omhoog trappen. Ik vind het prachtig als dat lukt. Maar het is niet de fucking regel. Nee. Natuurlijk moet je niet 9 minuten lang omlaag trappen. Zeker niet als iemand ligt. Dat vind ik redelijk lelijk. Alleen soms kan een leuke kick omlaag ook gewoon grappig zijn. Maar het is zo'n onzin om de regel... En datzelfde, bijvoorbeeld een grap over transgenders. Ik vind wel, dat is een kwetsbare groep... die te maken heeft met heel veel geweld en gemarginaliseerd is. Ik vind dat je goed over na... Maar bij voorbaat zeggen...
Daar gaan we het niet.
Dan geeft de macht, waardoor ik eigenlijk eerder geneigd ben... het juist wel over te hebben.
Ja, inderdaad.
Hangt u weer vanaf hoe ik het doe. Maar... Dat vind ik onzin. En waar dat bedoelde Nicolas ook niet, hoor. Ik zeg niet dat Nicolas zegt van, dat mag, niemand mag...
Nee, maar hij zegt, dat is... Maar dat vindt hij zo, ik spreek hem wel eens... en dat vindt hij irritant, dat hij zegt... Mensen zeggen de hele tijd tegen mij, oh, dat mag ik waarschijnlijk niet zeggen. En dan zegt hij, nee, maar ik zeg niet dat je het niet mag zeggen.
Nee.
Ik zeg alleen, weet wat je zegt.
Ja.
En het gaat, denk ik, toch altijd om dat je... Als je niet bij minderheid hoort, kan je niet zoveel weet je niet hoe het is. Ja. Dus de enige manier om dat te leren is door een documentaire
maar
te
dat is, nee, oh nee, de enige manier is dus theater.
Nee, maar de enige manier om voor ons te leren hoe het is om een homo te zijn... is zo'n documentaire
van Nicolaas. Of naar theater gaan en Weg met Eddie Begoel zien. Mm-hmm. Wat een fantastisch stuk is. En dat is juist, daarom mag je nooit die regels naar theater leggen. Want dat geeft, het is juist de kans om je in te leven in iets anders. Dat is, ik vond De Wereld volgens John een geweldig toneelstuk van het Nationaal Toneel. Mm-hmm. Dat ging over de vreugdevuur in Den Haag. Begreep ik nooit een fuck van. Waarom mensen daar waarde aan hechten en boos waren dat dat misschien werd afgeschaft. Ik liep dat stuk uit en ik begreep opeens waarom mensen het zo belangrijk vonden. Ja. Nou, dat is voor mij theater. Yes. Alleen dan kan je dus, dat is de grap. Als je sommige regels hanteren, zou je eigenlijk zeggen: oh, Erik de Vroed mag met het Nationaal Toneel geen stuk maken over vreugdevuur, want die wonen niet in Duindorp.
Ja, inderdaad.
Dus ik ken het niet. Nee, wat die juist hebben gedaan, we willen wat over maken, zoals ze gaan inlezen, zij gaan praten. En die hebben daardoor een stuk gemaakt waardoor ik als kijker opeens die mensen wel beter begrijp.
Ja, het gaat toch om begrip uiteindelijk.
Oh, wat ik moet afsluiten.
Ik moet hem afsluiten.
Ja, dit is prachtig. Heel mooi. Zie dit, ik moet het dan weer even stuk maken.
Ja, ik kan niet eindigen. Alles, Hans Steeuw had gezegd, alles moet geridiculiseerd worden.
Is ook goed.
Vind ik ook een goeie. Ja. Peter, dank je
dat hij nooit wil naar je podcast. dat je het met mij moet doen.
Hij kon niet. Dus, nee.
Ik vond het heel leuk en ik ben heel blij dat je weer terug bent, Pepijn.
Ik vind het ook heel leuk om terug te zijn. Ik moet even inkomen.
Niet als mensen, vriend. Maar als podcastmaker heb ik je heel erg gemist.
Dank je wel, Peter. Lieve knurf.
Doe me even gemeend en niet zo voorlezen. Gewoon even echt vanuit je hart.
Lieve knurfde kinderen, dank voor het luisteren naar Pep Talk. Peter, dank je wel voor het komen hier. Vind je Pep Talk nou heel erg leuk? Volg me dan op de apps en op de grams. En klik op volgen en geef 5 sterren. En dan kunnen meer mensen de podcast vinden.
Dit is gewoon nog gratis, dus geef gewoon 5 sterren.
Oh ja, dit is gewoon gratis.
Fucking gierig. Het enige wat je in je leven moet doen is een keer 5 sterren
geven. 5 sterren geven. Je hoeft geen 5 euro voor Pomido te betalen.
Geen schande.
Gewoon 5 sterren geven.
Zorg dat pijn ook een beetje Sander Schimmelpennink wordt.
dankjewel en tot over 2 weken op woensdag.